worden voor het aangezicht van de Heer en heel persoonlijk ook zijn zegen vragen. En zij prezen de Heere, want hij is goed en zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En toen werd het huis des Heeren, vervuld met een wolk, zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan en dienst doen, want de heerlijkheid des Heeren had het huis Gods vervuld. En zo zijn we ook vanavond samengekomen in de naam van onze God en Vader die hemel en aarde gemaakt heeft. Die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook de volgende twee coupletten van het lied staande zingen. Fijn dat u vanavond gekomen bent. Hartelijk welkom na een serie samenkomsten die we hier gehad hebben. Vind ik het heel fijn dat u ook vanavond hier naartoe gekomen bent. Het is niet zo vol als dat we gewend zijn, maar we hopen dat we vanavond met elkaar toch mogen ervaren. Een hele fijne dienst waarin de Heer ook zelf in ons midden is. Broeder Dokter, wat fijn om u weer eens in ons in de schuilplaats te mogen zien. We weten dat u vanuit uw appartement, vanuit uw flat, heel vaak naar ons kijkt en zegt, oh ja, ze gaan weer naar de kerk. Oh ja, de lampen branden weer, op een afstand, maar nou zit u er zelf. Fijn, hartelijk welkom dat u er weer bent. Zullen we samen bidden en God zegen vragen voor dit samen zijn? Vader in de hemel, dank u wel dat we mogen weten dat u de wereld zo lief gehad heeft. Dat u de wereld niet heeft laten vallen, maar dat u de verloren mensheid opgezocht hebt door uw zoon, uw geliefde zoon, de Heer Jezus, die in diepe nederigheid en eenvoud hier op deze aarde kwam, die in een kribbe ontvangen werd en waar men op het kruis afscheid van genomen heeft, maar die straks in heerlijkheid weer terug zal komen en dan voor eeuwig bij ons zal mogen wonen en wij bij u. Heer, wat een geweldig uitzicht is dat. We danken u, Heer, dat we mogen weten dat u naar ons toegekomen bent en dat u door genade ook in ons midden wilt zijn van vanavond. Ik wil u zo hartelijk bedanken, Heer Jezus, dat ik u ook persoonlijk heb mogen leren kennen. En dat ik door u, Heer Jezus, eeuwig leven gekregen heb. Vergeving van zonde en een geweldige hoop. Heer, dank u wel dat we dat vanavond ook mogen belijden. En wil u bidden, Heer, wilt u ons ook vanavond een heel goed uur met elkaar geven. Wilt u zelf in ons midden zijn? Wilt u onze harten maar openen, zodat u door uw woord tot ons kunt spreken? Heer, we weten dat uw woord voor mensen zonder de geest van God niet te begrijpen is. We hebben vanmorgen gezien, Heer, de diepe lagen in uw woord. Heer, dat er zo ontzettend veel in uw woord staat. Heer, en het allerbelangrijkste is dat wij in uw woord niemand anders dan uzelf mogen leren kennen. En daarom willen we bidden, Heer, wilt u uzelf vanavond openbaren door uw woord aan ons allen. Heer, wilt u met uw Heilige Geest in ons midden wonen en werken. En wilt u alles wat de werking van uw geest in de weg zou kunnen staan, misschien onreine gedachten, misschien verkeerde meningen of gedachten, Heer, wilt u ze wegnemen? Wilt u ons ervan reinigen? Heer, en niet alleen persoonlijk, maar ook als gemeente hebben we de reiniging van uw kostbaar en dierbaar bloed zo nodig. Heer, wilt u dat reinigende werk onder ons doen, zodat uw Heilige Geest vanavond in ons midden zijn werk kan doen en niet gehinderd zal worden. Wilt u met hen zijn die er vanavond niet bij kunnen zijn? Wees hen ook nabij. En we danken u, Heer, dat u ook vanavond uw gemeente wilt bouwen. Wilt u met hen zijn die ziek zijn, hen zijn die erg oud zijn en niet meer de diensten kunnen meemaken? Heere, zegen hen ook. Geef hen uw kracht en laat hen uw nabijheid ervaren. Heer, wees met uw volk Israël. Spaar ze, ondanks alle kritiek, alle dreiging van buitenaf. Heer, en we mogen eens weten dat de vrede van Jeruzalem wereldwijd verspreid mag worden. Dank u wel daarvoor. Wees met de vervolgden om Christus wil. Heer, zij die bedreigd worden met de dood of in gevangenissen zitten of in werkkampen moeten werken. Heel eenvoudig om het feit omdat zij u belijden. Heer, wees hen genadig en schenk hen uw kracht. Heer, dank u wel dat eens de tijd aanbreekt dat de gerechtigheid hier op aarde zal heersen. En we hebben vanmorgen gehoord, dan zal elke mond verstomd worden. Heer, dan zal de wereld verstomd zijn omdat u aan het woord bent. Heer, dank u wel dat we zo uit mogen zien, ook naar dat wat u ons vanavond wilt geven. In Jezus' naam. Amen. We gaan vanavond het tweede stukje lezen uit Johannes 1. Ik lees u Johannes 1. En voor de samenhang is het goed om het hele stukje nog eens een keer te lezen. We hebben daar vanmorgen over de eerste 13 versen uitvoerig stilgestaan. Hoewel we eigenlijk maar een paar dingen aangestipt hebben. Maar terwijl we dat lezen, zult u het nu waarschijnlijk ook wat anders lezen dan dat u het tot nu toe gelezen hebt. Johannes 1 vers 1 tot en met 18. In de beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit, of hij, was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden, en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen, heeft het niet overweldigd. Het licht overwon. Er trad een mens op van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. En vanmorgen zeiden we, als wij hem niet kennen, dan zal hij ons ook straks niet kennen. Hij kwam tot het zijne, zijn schepping, dat wat hij gemaakt heeft. En de zijnen hebben hem niet aangenomen, doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de één geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen zeggende, deze was het van wie ik zeide, die na mij komt, is voor mij geweest, want hij was eer dan ik. Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, zelfs genade op genade. Want de genade is door, of de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enig geboren zoon, die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Tot zover dit prachtige stukje. We gaan er met elkaar over nadenken nadat we met elkaar gezongen hebben, lied 532 uit de bundel Opwekking. Wees gerust. Vanmorgen hebben we met elkaar over nagedacht waarom dat Johannes zijn kerstevangelie heel anders vertelt dan Matthäus en Lucas. Johannes heeft het niet over een kribbe, over de stal, over de herders, over de engelen. Johannes heeft het zelfs niet eens over Jezus. Maar Johannes, die begint veel verder terug. Niet bij Bethlehem, Johannes begint al bij het begin. Bij de schepping. En hij spreekt niet over Jezus, hij spreekt over het woord, de logos. En in het woord, even kort nog voor degenen die er vanmorgen niet waren, in het woord heeft God zich volkomen uitgesproken. Alles wat God te zeggen heeft, kunnen we in Christus terugvinden. Vandaar dat Paulus zegt, in de Jezus woont al de volheid van God lichamelijk. Hij is het woord. Daarom ook zo mooi dat Johannes aan het einde van zijn evangelie schrijft, als je alles zou willen opschrijven van Jezus, als je alle woorden zou willen opschrijven, dan zou de wereld deze boeken niet kunnen bevatten. Want je kunt het niet bevatten in een boek. Je kunt het niet bevatten in de grootste bibliotheek die er is. Er zijn hele gebouwen als bibliotheek. Je kunt het niet bevatten. Hij is het woord. Hij is het woord. En dat woord, dat eeuwige woord, is in Bethlehem Jezus geworden. De Zoon van God. We hebben het erover gelezen. In vers 10, daar staat, dat licht was komende in de wereld. En daar staat dus een mooi, hij was in de wereld. En eigenlijk is dat de samenvatting van het kerstevangelie van Johannes. Hij was komende in de wereld en hij was in de wereld. Hij was in de wereld. Hoe kon dat? Dat het woord van God, de eeuwige God, wat staat er? Was in de wereld. Hoe is het mogelijk? De schepper van hemel en aarde tussen de mensen van de wereld. Dit is voor ons onbegrijpelijk. Dat dat kon. Er staat, hij, dat woord, ik heb die twee woorden omcirkeld in vers 14, want vanavond gaan we het hebben over vers 14 tot en met 18. Dat woord is vlees geworden. Het woord werd vlees. Hoe is het mogelijk? Het woord is vlees. Weet u, als de Bijbel spreekt over vlees, als je in het Nieuwe Testament leest dat Paulus schrijft over het vlees, krijgt u dan positieve gedachten erover of negatieve gedachten? Het vlees wordt in de Bijbel altijd negatief beschreven. En hier staat, het woord werd zelfs vlees. Vlees. Vlees is een teken van zwakheid. Vlees is een teken van verval. Vlees is zelfs een teken van zonde. Vlees is een teken van de dood. En als je daarover nadenkt, dan wordt het alleen maar groter. Het eeuwige woord van God, waarin God zich volkomen uitgesproken heeft, de eeuwige schepper van hemel en aarde, werd vlees. Onvoorstelbaar. Vlees waarover we kunnen lezen dat hij onder tranen geleden heeft in zijn leven. En het lijden van Christus was niet alleen aan het kruis. Het lijden van Christus was 33 jaar lang hier op aarde. Wat denkt u, zou het woord, zou het Jezus ontgaan zijn dat om hem honderden, misschien wel duizenden jongetjes in Bethlehem vermoord werden? Daar begon het lijden al. Het lijden van Christus. Het lijden in zijn vlees. Zelfs zover dat we in de Bijbel kunnen lezen dat hij in zijn vlees onze zonde aan het hout gebracht heeft. Dat zijn onschuldig, zijn rein, zijn zondeloos vlees voor ons tot zonde gemaakt werd en dat hij stierf. Het woord is vlees geworden. Nee, dat eeuwige woord treedt de mensheid niet binnen via een schijnmenselijkheid, maar hij werd werkelijk niet alleen mens, maar hij werd werkelijk vlees. In de tijd van Johannes, ik heb daar ook vanmorgen iets over gezegd, was er heel veel gnostiek. Met name ook door de Griekse filosofie ingegeven. En daar had je onder andere het doketisme. Het doketisme, dokeo, heeft te maken met schijn. Doketisme betekent de schijngod. Hij was een beetje mens en hij was een beetje God. Maar het was niet echt. Hij was als het ware een verklede God. Een verklede God. Aan de buitenkant mens. Maar aan de binnenkant was hij gewoon God. Een schijnmens. En tijdens de verheerlijking van de Heer Jezus, toen hij verheerlijkt werd, toen was het menselijke even ervan af en er kwam dat goddelijke naar buiten. Hij was nooit echt mens geworden. Maar God had zich verkleed. En dat is eigenlijk hetgeen wat de gnostiek in die tijd leerde. De Bijbel spreekt niet van doketisme, maar de Bijbel spreekt van incarnatie. En incarnatie betekent vleeswording. Hij werd mens van vlees en bloed. Niet geestelijk, maar werkelijk. Hij werd werkelijk vlees, hij werd werkelijk mens. En dat vlees geworden woord werd later het woord des kruises, waarover Paulus spreekt. Waarmee de Heer Jezus zich volledig solidair stelt met het menselijk leven. Het woord is werkelijk vlees geworden. Wat deed dit woord? Wat deed deze eeuwige God onder ons? Wat lezen we in vers 14? Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Nou, daar staat dit keer niet het woordje wat u misschien wel kent. Hij heeft onder ons getabernakeld. Dat staat er nou net niet. Dat tabernakelen, wat je ook in het Oude Testament leest, dat is meer dat tijdelijk wonen. Dat tijdelijke wonen. En hier heb je een vorm wat gebruikt wordt. Hier wordt een vorm gebruikt van hij heeft onder ons gewoond. Een vaste bewoning. Een bewoning om nooit meer weg te gaan. Dat woord heeft onder ons gewoond. God heeft onder ons gewoond. Niet zo even vluchtig, maar werkelijk echt gewoond. En dat kun je eigenlijk in het tweede hoofdstuk van Johannes al terugvinden. Dat de Heer Jezus daarvan spreekt, dat het woord onder ons, dat God zelf onder ons gewoond heeft. Weet u wat de Heer Jezus toen deed? Toen kwam de Heer Jezus in de tempel en hij begon de tempel te reinigen. En toen zei de Heer Jezus, breek deze tempel maar af. En ik zal hem in 3 dagen opbouwen. En dan staat er, dit zeide hij van zijn lichaam. Waar heeft dat woord gewoond? In zijn lichaam. God woonde onder ons in Jezus. En dat was niet zomaar een vluchtig tabernakelen. God maakte woning op aarde in Christus. Waar woont God vandaag? Oh, als je daarover nadenkt, hij heeft onder ons gewoond. Toen de Jezus naar de hemel ging, toen is hier op aarde een vaste woonplaats van God gekomen. Niet eventjes, maar hij die werkelijk echt in ons woont, waarvan de Jezus zegt, en als hij bij jullie komt wonen, dan zal hij ook bij jullie blijven. Hij heeft niet een huurcontractje getekend voor een paar jaar. Maar er staat dat wij zelfs verzegeld zijn met de Heilige Geest. Dat betekent dat wij een eeuwig contract hebben. Waarin hij onder ons, in ons woont. Wat geweldig. Het woord is vlees geworden. Hij heeft onder ons gewoond. En hij woont onder ons. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Nou, ik heb net iets verteld over die heerlijkheid. Of iets gelezen uit de kronieken. Als Salomo de tempel inwijdt. En dan komt de heerlijkheid van God de tempel binnen. En dan staat er dat vanwege de heerlijkheid de priesters die dienst deden in het huis niet eens konden blijven staan vanwege de heerlijkheid. En dat wil precies zeggen wat de heerlijkheid van God inhoudt. De heerlijkheid. Allereerst, daar staat heel duidelijk het woordje wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En wie bedoelt Johannes daarmee? Daar bedoelt Johannes de apostelen mee. Met name Johannes, Jacobus en Petrus. Die op de berg waren en de heerlijkheid van God hem omstraalde. Zij hebben inderdaad zijn heerlijkheid aanschouwd. Wij, apostelen. Maar nog meer. De Heer Jezus zegt het ook. Jullie zullen mijn heerlijkheid aanschouwen. Wie heeft Johannes gezien hier op aarde? Wie heeft Johannes gezien? Een man uit Nazareth, een timmerman? Of een sekteleider? Een rabbi? Zelfs een mens die demonisch bezeten was? Dat hebben zij gezien. Dat heeft de wereld gezien. Maar Johannes heeft gezegd, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Misschien wel goed om dat even te zeggen. Dat woordje heerlijkheid. In het Grieks wordt hier een woordje gebruikt, doxa. En doxa in het Hebreeuws, kabot, betekent letterlijk zwaarte. Wij hebben zijn zwaarte gezien. Of zijn gewicht gezien. Of zijn grootheid. Het heeft in ieder geval te maken met iets wat zeer zwaarwegend is. Je zou kunnen zeggen, hier wordt een woord gebruikt, wij hebben zijn overweldigende heerlijkheid gezien, waar je niet bij kan blijven staan. Zoals we net gelezen hebben, dat de priesters niet eens konden blijven staan onder het gewicht van die heerlijkheid. Is dat niet precies hetgeen wat Paulus ook zegt? Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen het eeuwig gewicht van heerlijkheid. Daar heb je dat doxa. Dat ontzettende, zwaarwegende van die heerlijkheid van God. Wat weegt het zwaarst in ons leven? Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enig geborene des vaders. De enig geboren, de enige zoon van de vader. Hier wordt een woordje gebruikt wat je op twee manieren kunt uitleggen. Genes betekent de enige zoon. De enige zoon. Genos betekent de aard van deze zoon. Gaat meer niet over hoeveel zonen, maar over wie is die zoon, de aard van deze zoon. En waarschijnlijk wordt dit hiermee bedoeld, dat wij de aard, het wezen van deze zoon hebben mogen aanschouwen. Je komt hier eigenlijk terug in een situatie waarin de laatste Adam zichtbaar wordt. Adam was geschapen met de heerlijkheid van God. En door de zonde heeft Adam al zijn heerlijkheid kwijtgeraakt. En hier zien we de laatste Adam. In al zijn heerlijkheid, in al zijn grootheid. En we hebben hem gezien zoals hij is. In al zijn heerlijkheid, in zijn aard. Als de volmaakte zoon van God. En dan wordt er een kenmerk gegeven in dat 14e vers. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. als de enig geboren des vaders, vol van genade en waarheid. Christus, vol van genade en waarheid. Genade, charis, het is de nederbuigende goedheid van God naar een verloren mensheid. Dat is die genade die hier bedoeld wordt. De genade die van boven naar beneden buigt. Omdat de mensen op aarde, en weet je, dat is een woord wat met name ook in de nieuwe Bijbelvertalingen en ja, ook bijna niet meer gebruikt wordt, het woordje genade. Genade is ook iets wat de moderne mens van vandaag ook niet meer wil weten. Ook niet meer wil horen. Ze willen niets met genade van doen hebben. Je krijgt eigenlijk steeds meer het idee van, het is toch heel vanzelfsprekend dat God deze wereld lief heeft. God mag wel blij zijn dat ik geloof. God mag wel blij zijn dat ik in de Bijbel lees. God mag wel blij zijn dat ik de Heer Jezus aangenomen heb. En we keren het eigenlijk om dat wij genadig zijn naar God. Wat zijn wij genadig naar God? Dat wij vanavond naar de dienst gekomen zijn. En dat wij God willen dienen. En weet je, dan gaan we de rollen precies verkeerd omdraaien. Echte, werkelijke genade, dat betekent dat wij als mens reddeloos verloren zijn. En dat God in zijn grote genade, je kent ook het woordje eleos, dat is de mildheid, het medelijden, dat is het woord wat hier nou niet zo gebruikt wordt. Maar met grote genade heeft God zich naar beneden gebogen. En heel diep gebogen, zo ver was de mens gevallen. En het is niet anders. Maar in die genade kwam God ook met zijn waarheid. En als God met zijn waarheid komt en dan staat die waarheid tegenover Pilatus, die vraagt wat is waarheid, dan botst de waarheid met de leugen. Toen het woord vlees geworden is, toen kwam in Christus de waarheid naar deze wereld. En de mensen die hebben de leugen liever gehad dan de waarheid. En er is nu ook zoveel, ik sta er versteld van, hoe mensen zich bewust, echt bewust, laten bedriegen. Bedrog. Als je, ik zei wel eens tegen Helene, van, als je dan een reclame ziet en voor de televisie, en dan zie je dat het wasgoed zo wit is, niet dat wij vies wasgoed hebben hoor, maar dan zeg ik vaak tegen Helene, joh, dat moet je hebben. Dan zegt Helene, joh, dat is net zo goed als het andere. De mens wordt bedrogen waar hij bij zit. Er is zoveel. Als je een auto koopt, dan koop je tegenwoordig niet meer een auto omdat er techniek in zit. Je koopt een auto omdat je ineens een stukje natuur koopt. Een stukje sfeer daaromheen. Ik snap ook niet precies waarom dat bijvoorbeeld bij een autorij altijd hele mooie, schaars geklede vrouwen die auto's moeten presenteren. Koop je nou die vrouw of die auto? Mensen willen graag bedrogen worden. Daar vragen ze om. En dit is het grote bedrog in deze wereld. En ik heb u ook vanmorgen gezegd, het is onvoorstelbaar dat als de schepper van hemel en aarde naar het zijne hier op aarde komt, dat de mensen dan zeggen van, ik ken je niet. Dit is menselijk gesproken niet te begrijpen. Maar de mens laat zich bedotten. Laat zich bedriegen. En waarheid en leugen komen met elkaar in botsing. Als het woord vlees geworden is. Maar dan staat er, aan de ene kant staat er, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Johannes, de apostelen. Maar wat staat er dan? In vers 16. Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. En dan is het niet alleen meer de apostel. Wij allen hebben ontvangen. Wij hebben aanschouwd de heerlijkheid. Wij allen hebben ontvangen. En mensen, wat is het geweldig als je dat hier leest. Wij allen hebben ontvangen, wat staat er? Genade bovenop genade. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het is een bron die opwelt en dat water dat komt bovenop het water wat er al lang is. Genade op genade. Het woord is vlees geworden. En wij hebben uit zijn volheid ontvangen. Vergeving. Reiniging. Eeuwig leven. Een eeuwige toekomst. Verzoend met God. En bovenop dat alles geeft hij ons blijdschap. Vrede. Geduld. Kracht. Ga ze maar door. Uit die volheid, uit die bron ontvangen. Genade op genade. En dan vergelijkt Johannes het met Mozes. Dan zegt hij in vers 17, want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Eén, de wet. En door de wet, wat ontvangen we uit de wet? Je zou dan kunnen zeggen, werk op werk. Werk op werk. En uit Christus, genade op genade. Door de wet kwam geen waarheid. Toen de Heer Jezus hier kwam, onder al die mensen die de wet wilden houden, zag hij alleen maar schijnheiligheid. Mensen die aan de buitenkant net deden of ze de wet hielden, maar het was geen waarheid. Het was geen heiligheid. Maar door Jezus Christus, zijn genade en waarheid. Want in Christus wordt de wet pas werkelijk vervuld. Tot slot. Staat er in vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. Waarom niet? Nou, we hebben vanmorgen gehoord. God heeft zich geopenbaard in zijn woord. In het woord. Niemand heeft ooit God gezien. Wie heeft Mozes dan gezien? Hij sprak met God. Van aangezicht tot aangezicht, alsof men met een vriend sprak. En hier staat, niemand heeft ooit God gezien. Er staat in Exodus, misschien wel goed om dat even te lezen, Exodus 33. Exodus 33, vers 20. Hij zeide, gij zult mijn aangezicht, Exodus 33 vers 20, gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien. Er staat niet mogen zien, maar niet kunnen zien. Waarom? Want geen mens zal mij zien en leven. Geen mens kan mij zien en leven. Wie heeft Mozes dan gezien? Zult u zo nog even probeer het dat antwoord te geven. Is dat een gebrek aan God? Dat niemand hem kan zien? Nee. Dat is het gebrek aan ons. Wij kunnen hem niet zien en leven. Omdat wij zondig zijn. Alleen de enig geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. En dat is niet alleen vandaag, maar dat was ook al in de tijd van Mozes. Dat was in de tijd van het Oude Testament. Dat was het woord. Het woord in het Oude Testament. Zoals de Heer Jezus in het Oude Testament God ook zichtbaar maakte. Als de engel des Heren. De Heer Jezus, zoals hij zich openbaarde in het Oude Testament. Wat ik wel heel mooi vind, en daar wil ik dan mee eindigen, dat we God kunnen leren kennen door Hem die aan de boezem des Vaders is. Aan de boezem des Vaders. De boezem des Vaders, dan hebben we het wel over het hart. Heel dicht bij het hart. Staat in de Bijbel dat wij de liefde van God hebben mogen leren kennen door Jezus. Ja? Die aan de boezem des Vaders is, die heeft hem doen kennen. Maar, dan wil ik nog een stapje verder. We hebben het vanmorgen gehad over deze Johannes. Die niet alleen wilde spreken over dat wat Jezus gedaan heeft en wat er allemaal gebeurde, maar over wie Jezus is. En waar was deze discipel te vinden ten opzichte van Jezus? Aan de boezem van Jezus. Als wij de boezem van Jezus opzoeken, als wij de boezem van Jezus opzoeken, het hart van Jezus, als wij verlangen hebben om naar Jezus te komen en dicht bij Jezus te zijn, dan zal Hij ons ook gaan gebruiken om te laten zien wie Jezus is, net zoals Johannes. En als wij Jezus brengen, als wij Jezus aan anderen mogen brengen, dan zullen die anderen ook God leren kennen, als het eeuwige woord. Mogen de Heer ons daarvoor gebruiken, in zijn gemeente, in de plaats waar u woont, werkt en leeft. Amen. Zullen we samen de Heer danken? Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen en vanavond over dit prachtige stukje uit Johannes 1 met elkaar na mochten denken. Heer, we hebben ontdekt, er staat zo onnoemelijk veel in uw woord, waar we nog geen fractie van weten. We denken vaak uw woord te kennen, maar het is soms zo oppervlakkig. Het is soms zo aan de buitenkant. Het zijn soms zo woordjes en lettertjes en zinnetjes, maar niet de persoon zelf die zich openbaart in dat woord. Heer, we danken u dat dat woord voor ons vlees geworden is. Dat hij vlees werd om ons met God te verzoenen. Gij hebt mij een lichaam bereid, hebt u zelf gezegd, Heer Jezus, om dat lichaam aan het kruis als slachtoffer te geven. Heer Jezus, dank u wel dat u niet als een soort schijnmens hier naartoe gekomen bent, helemaal God, maar aan de buitenkant een beetje mens, maar dat u volkomen mens werd, met vlees en bloed. Heer Jezus, dank u wel dat u die weg gegaan bent van genade, zo nederbuigend voor u, met zoveel liefde. We danken u, Heer Jezus, dat we u zo mogen leren kennen. U bent met genade, u bent met waarheid gekomen. En we danken u, Heer, dat we uit uw volheid, en dat is een bron, Heer, die nooit opraakt, uit die volheid genade op genade mogen ontvangen. Heer, wilt u ons daarvoor openstellen, voor die onuitputtelijke genade, die we in afhankelijkheid van u, in verlangen naar u, elke dag opnieuw weer mogen ervaren. Heer, dank u wel dat wij door de Heer Jezus u mogen leren kennen. En dat u onze Vader bent. En dat wij uw kinderen mogen zijn. Heer, dank u wel daarvoor. Zo wil ik u bidden, Heer, wilt u ons leren en helpen om vanuit die relatie met u het vaderzoonschap te mogen leven. Heer, we houden van u. We hebben u lief. En we zoeken uw boezem op. We willen graag heel dicht bij u leven. Heer, wilt u alles wat tussen u en ons instaat wegnemen? En dat we meer en meer verlangen krijgen om dicht bij u te mogen zijn. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar ons slotlied zingen. Een slotlied uit Johannes de Heer, een van mijn lievelingsliederen, 738. Het laat een klein beetje zien hoe de Heer Jezus is, wie de Heer Jezus is, niet te omschrijven, niet zomaar in een boekje te vatten, maar schoonste Heer Jezus. En hier wordt de Heer Jezus vergeleken met allerlei dingen uit de schepping, maar waar de Heer Jezus glansrijk bovenuit steekt. Laten we met elkaar de eerste drie coupletten zingen tijdens de collecte voor het onderhoud van de gebouwen. Dan gaan we staan voor het vierde couplet, daarna de zegenbeden en dan het laatste couplet van 738.
Er is nog helemaal geen collecte.
Ja, twee collecten, ja. We hebben nog geen collecte gehad. De eerste collecte voor het werk in de gemeente. Sorry, de eerste collecte voor het werk in de gemeente en de tweede collecte voor het onderhoud van de gebouwen. Laten we erheen gaan met Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen. En we u, Heer Jezus, van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja, amen.